BNR's Big Five van de maakindustrie wordt mede mogelijk gemaakt door Zee. Het event voor de Zuid-Hollandse technologische industrie.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast Napleiten. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers.
De maakindustrie. Het is een van de belangrijkste onderdelen van onze economie. Maar hoe aantrekkelijk is Nederland als vestigingslocatie voor maakbedrijven? En hoe gaan ondernemers uit deze sector om met steeds strengere duurzaamheidsregels en met toenemende personeelstekorten? Daarover ga ik deze week in gesprek met vier experts en BNR's Big Five van de maakindustrie. Vandaag de gast André van Troost, CEO van Lely, een internationaal familiebedrijf in de agrisector. Welkom.
Dankjewel. Goedemorgen.
Goedemorgen. We gaan het hebben over het vestigingsklimaat, over industriële en agrarische bedrijven in Nederland. Maar ik wil graag eerst twee dingen van je weten. Allereerst, hoe is het te werken om voor een bedrijf of CEO te zijn bij een bedrijf en in een sector waar je van binnen en van buiten altijd zoveel meningen en shit, dat is Engels voor mest, hè, over je heen krijgt?
Om maar met de deur in huis te vallen. Dat is eigenlijk heel leuk. Ja, er gebeurt altijd wat bij Lely, binnen de sector. Ja, en als er iets gebeurt, dan is er reuring. En dan houdt het ook een beetje spannend. Mm-hmm. Dus het is over het algemeen, heb ik het naar mijn zin.
Yeah. Ja, je kan het nooit elke dag leuk hebben natuurlijk.
Nee, natuurlijk niet. Maar jij ook niet, toch?
Nee,
denk ik.
Nee, klopt. Maar vandaag wel. Ik heb er zin in vandaag.
Oh, fijn. Ja.
Is het zo dat je op verjaardagsfeestjes nu anders wordt besproken wat je doet dan pak een beetje 10 jaar geleden?
Ja, goede vraag. Dat is zeker zo. 10 jaar geleden had je het over zuivel en was daar geen bijsmaak aan. Daar was dat geen andere toon aan dan, oh, wat lekker en wat goed. Ja. En nu, af en toe, dan is het toch wel, hoor je wel wat wanklank inderdaad. Van, mm-hmm, vervuiling, slecht voor het klimaat. Die boeren die moeten stoppen met staken en zaken in de brand steken. Dus het is echt wel veranderd.
Een ander klimaat.
Ja, ander klimaat. Maar dan heb ik het wel over Nederland. Hè? Mm. Nederland specifiek. Ja. Dat is een stuk minder zodra je verder van Nederland reist.
Ja, zodra je buiten de landsgrenzen komt, dan ga je weer terug naar het sentiment van wat wij hier 10 jaar geleden hadden.
Wel, ja, hoe verder je gaat. Ik bedoel, als je naar meer, wij verkopen in 52 landen. Dus ik reis wel als je in Amerika komt of in Japan. Of daar is dat. Zuivel is nog steeds zuivel. Is een goede voedingsbron. En lang leven de boeren. Dat is echt wel een heel ander sentiment over het algemeen. Ja. Dus,
Ik kan me voorstellen dat je graag op reis gaat dan.
Nou, laat ik zo zeggen. Onze omzet neemt toe in landen buiten Nederland. Dus het is belangrijk dat ik daar ook naartoe ga. En, het is gewoon een ander sentiment.
Ja. We gaan er uitgebreid over spreken. Ja. Hoor. Tweede vraag nog over jou persoonlijk. Je was ooit professioneel cricketspeler.
Ja, dat klopt.
In het Verenigd Koninkrijk, ook namens Nederland.
Ja.
Waar zit de topsportmentaliteit nu verborgen in jouw werk als CEO?
Drive en focus. Ja, gewoon doorgaan. Niet te veel terugkijken. Niet te lang stilstaan bij slechte momenten. Maar focussen op wat goed gaat en dat nog beter maken. Dat is denk ik aan sportman wel eigen. Dus goed omgaan met winst en verlies.
Ja, dat heb je dan geleerd.
Ja. Ja, ja.
Over Lely, hoe moet ik jullie omschrijven? Zijn jullie machinebouwers? Zijn jullie landbouwbedrijven? Wat zijn jullie?
Ja, goede vraag. Ik denk dat wij 50-50 zijn. Wij zijn machinebouwer. Dus wij bouwen robots voor de veehouderij, voor de melkveehouderij. Dus denk aan melkrobots. Denk aan voerrobots, mestrobots. En daar hebben we er zo'n 80.000 geïnstalleerd wereldwijd. Dus we zijn machinebouwer. Dus we hebben 500 engineers in dienst. Maar we bouwen die machines voor de boer, voor de melkveehouder. Dus je moet echt een hele gedegen kennis hebben van de melkveehouderij. Dus onze engineers komen heel veel op boerderijen, op testboerderijen, op validatieboerderijen. We hebben ook van de 1500 mensen die we in Nederland in dienst hebben, denk ik dat er zo'n 500 die of een eigen boerderij hebben of een directe link met een boerderij. Dus het is echt gewoon. Het gaat bij ons evenveel over engineering uitdagingen als over de boeren uitdagingen. Ja. Dus het is een beetje 50-50, denk ik.
Want ik denk dat veel luisteraars niet per se meteen denken aan high-tech technologie als het gaat om melkveehouderij. Maar dat is een misvatting, hè?
Ja, dat is absoluut een misvatting, ja. Ja. Ja,
we zijn een grote robotmaker.
Ja, we zijn de grootste robotmaker van Nederland. Ja, ja. Ja, ja. Dat is onbekend, maar niet onbemind, hoop ik.
10.000 robots per jaar.
Ja, ongeveer 10.000 per jaar. Ja, absoluut. En die gaan wereldwijd worden die geïnstalleerd. Ja, kijk, de veehouder eigenlijk. de hele agrarische sector staat natuurlijk onder druk. Er zijn een aantal feiten dat er 50% meer voedsel geproduceerd moet worden in 2050. 50%.
Ja, dan zijn we met 10 miljard mensen.
Ja, en dat kan. Steeds minder mensen willen werken in de agrisector. Om allerlei redenen. Maar er moet wel voedsel geproduceerd worden. Dus automatisering, robotisering is echt de enige manier om dat voor elkaar te krijgen. En dat zien we ook in de melkveehouderij. Hè. Vroeger, als een boer niet geautomatiseerd is of gerobotiseerd, dan moet hij om 6 uur de stal binnenlopen en moet 3 keer per dag melken. Het is hard werken. Je kan niet op vakantie. Je hebt weinig sociaal leven. Terwijl als je dat kan automatiseren, robotiseren, dan
aan. Jij lekker op de strand in Spanje?
Ja, dan kan je wel wat vaker eruit. Dan kan je ook af en toe een voetbalwedstrijd spelen. Ja. Je hoeft niet meer 6 uur 's ochtends de stal in. Maar er zijn nog veel meer voorbeelden. De koe, wij noemen dat vrij koeverkeer. Dus vanwege robotisering kan die koe gaan en staan hoe zij wil. Dus ze kan gemolken worden wanneer zij wil. Dus als zij om 9:50 gemolken wil worden, dan loopt ze de robot in. Terwijl voorheen moest ze en om 6 uur klaarstaan. Mm-hmm. En om 1 uur klaarstaan en om 7 uur klaarstaan. Wachten, een melkput ingedreven worden. Terwijl met automatisering wordt het veel natuurlijker gedrag. Ja. Plus, wij halen heel veel datapunten op van die koeien. Dus we kunnen ook de gezondheid en de melkopbrengst van die koe heel goed monitoren. Dus het heeft heel veel voordelen. Ja.
Je zei al dat de omzet steeg van Lely wereldwijd. Was het afgelopen jaar 25% toename, hè? Van 704 miljoen naar 888 miljoen.
Ja, vorig jaar 25% groei. Ja,
ja. Gefeliciteerd trouwens.
Ja. Ja, dank je. Ja.
Groei vooral in het buitenland?
Nog wel een beetje in Nederland. Maar de investeringen in Nederland komen langzaamaan wel stil te staan. Want de boer heeft geen idee waar hij aan toe is over 5 tot 10 jaar. En ja, het is wel een significante investering in zo'n robot. Dus we zien groei overal. 10%+ in Nederland neemt het wel af. Ja, ja, zeker. Ja.
Want dat was ook de reden dat je bij de jaarcijfers sprak over gemengde gevoelens, denk
ja,
ik.
Ja. Kijk, wij zijn. De boer zit echt in ons DNA. En we hebben een topjaar gehad, 25% omzetgroei. Maar kijk eens naar buiten en kijk eens naar het klimaat rondom de boer. Het gevoel, de protesten die we zien. Het verdienmodel van die boer wat onderuit aan het gaan is. De onzekerheid die heerst. Er speelt gewoon heel veel in Europa op dit moment. Dus ja. We kunnen wel zeggen dat het een topjaar was, maar het was geen topjaar. Het was een goed jaar als je puur naar omzet kijkt. Mm-hmm. Maar voor de boer, vooral in Europa, wordt het er niet makkelijker op. Dus gemixte gevoelens. Ja, ja,
dat waren die gemengde gevoelens dan. En dan toch, ik maakte net die grap over dat je het fijn vindt om op reis te gaan.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat ook als bedrijf, als je in het buitenland dus groeit, in Nederland minder, je ziet het klimaat hier veranderen, dat je als bedrijf denkt, misschien moeten wij toch eens over de grenzen nog meer gaan kijken. Wat doen jullie nog in Nederland?
Ja, kijk. Dat bespreek, daar hebben we het wel eens over.
Doe meteen je armen voor je borst, een hele gesloten houding.
Het is een hele goede vraag. Kijk, onze omzet is inmiddels zo'n 5% alleen in Nederland. Maar we zijn een Nederlands bedrijf. Ik heb, zoals ik zei, 1500 mensen in dienst. Hier engineeren wij, hier innoveren wij.
Familiebedrijf ook.
Familiebedrijf. 48, hè? We zitten er sinds 48 in Maassluis. En we zijn nog wel steeds kampioen boeren in Nederland. Dat is een cliché. Als ik dat zeg aan mensen, dan gaan de ogen omhoog. Nee, maar het is wel zo. Dus we hebben de kennis en de kunnen nog ongelooflijk sterk in Nederland. Dus daar moeten we nog op voortborduren. Wageningen, Universiteit Delft, Eindhoven, halen we hele slimme mensen vandaan. Die hebben vaak ook nog wel goede agrarische kennis, of dat kunnen we bijbrengen. En zolang dat het geval is, hoeven we niet verder te kijken. Maar stel dat de omzet ooit naar 1% gaat, omdat we inderdaad willen halveren, of misschien wel meer dan halveren van de kudde, ja, dan moet je op een gegeven moment denk ik wel gaan afvragen van,
wat doen we hier nog?
Ja, maar over een lange periode.
Ik citeer Bas van Werf even, onze presentator van de Ochtendspits, die jullie net de ASML noemden in de agrisector. Dat is een mooie benaming natuurlijk. Ja. Als we die vergelijking doortrekken, Peter Wenning, CEO van ASML, die kwam eerder met de uitspraak, andere mensen zeiden het is een dreigement, of hoe je het ook wil, rond het principe, als we hier niet kunnen groeien, dan maar ergens anders. Ja. En meteen werden er miljarden geïnvesteerd door de overheid in de regio Eindhoven. Je hebt hier een open microfoon.
Ja.
Het zijn maar een paar zinnen die je hoeft uit te spreken. Er gaan miljarden jullie kant op.
Nou, ik weet niet of het zo simpel is. Maar
we kunnen proberen.
Ik praat genoeg ook in Den Haag. Regelmatig discussies met minister Adema. Maar gisteren hadden de Vlaamse minister van Landbouw nog over de vloer. En we zeggen wel, wees nou wel zuinig op die sector. En zorg voor die sector. En sta ook open voor innovatie. Want Er zijn problemen in de sector. We moeten emissies reduceren, for sure. Bodemkwaliteit moet beter, waterkwaliteit moet beter. Moet allemaal beter, daar zijn we van overtuigd. Dat weten we allemaal, dat weet de boer ook. De boer werkt er al jaren aan en doet dat best wel goed. Nou, we moeten nog verdere stappen maken. Laten we dan hier met z'n allen daarvoor zorgen. Laten we daarin investeren. Laten we innoveren om die problemen op te lossen. Want dat kunnen we. Want wat er nu gebeurt, is met alles wat we hier reduceren... want de vraag naar zuiver neemt 2% toe per jaar. Alles wat we hier nu reduceren, zie ik, en ik reis veel... zie ik bij in China, in Japan, in Amerika 2 keer erbij worden gezet. Een voorbeeld, wij houden niet van megastallen in Nederland. Vinden we niet leuk. 250 koeien, hoe durven we? Ja, sorry, maar buiten Europa, het begint bij 500. En het eindigt bij 10.000. Ja. We willen in Nederland en Europa graag weidegang zien. Dat vinden we mooi. Koeien buiten. Het gebeurt bijna niet binnen Europa, buiten Europa. Dus alles wat we hier halveren, reduceren... dat gaat elders gewoon exploderen. Dus stikstofemissies worden niet gereduceerd... door halvering van de veestapel. Elders in China worden er 2 koeien bijgezet... die gemiddeld 20 liter melk geven... vergeleken met een Nederlandse koe van 40 liter melk. Dus de problemen verdubbelen zich alleen maar. Ja. Dus de global issues die worden niet opgelost. Nee,
maar goed, wij zitten hier in een klein land, een dichtbevolkt land... een land dat heel vol zit. Dus daarom moet je ergens beginnen dan.
Dus wij zeggen ook, laten we ons focussen op innovatie. Ga beter in gesprek met de boeren. Die willen stoppen, want dat zijn er best wel een aantal. En dan kunnen we al heel ver komen. Dus laten we op zo'n manier proberen wat problemen op te lossen. En daarna kijken we weer verder.
De Big Five. Art Rojakkers.
Ja, met vandaag de gast André van Troost, CEO van Lely. Nou, die innovaties, laten we daar eens over hebben dan. Want we kunnen niet over landbouwrobots hebben... zonder te hebben over de agrarische sector in Nederland. En een van de recentere innovaties bij jullie is de Lely... Sfeer.
Sfeer, ja.
Het is geen sfeermachine, het is ook geen sfeermaker. Het is iets heel anders. Wat doet hij?
Het zou een sfeermaker moeten kunnen zijn.
Ja.
Ja, de Lely Sfeer is een combinatie van een aantal producten. Een robot met een soort van afzuigmachine. En dat doet 2 dingen. Die machine is ontwikkeld om meststromen zo te formeren en sorteren... dat je die meststromen direct op het land in kan zetten. Dus dan hoef je geen kunstmest meer te gebruiken... maar je kan de echte meststromen van de koe op het land in gaan zetten. Dat is natuurlijk een grote bijvangst, want we houden niet van kunstmest. Dat is duur. Dus je zou de echte mest beter kunnen benutten. En de grote bijvangst is dat het gemiddeld... in de stal zo'n 77% van de stikstofemissie reduceert.
Dus in de stal?
In de stal. Dus het is een combinatie van... minder kunstmest hoeven te gebruiken... en een enorme reductie in stikstof. Ja. En die sfeer is 3 jaar geleden op de markt gebracht. En
staat in de catalogus, hè?
Staat in de catalogus.
Je kan het bestellen, zeg maar.
Je kan het bestellen, zeker. Ja.
En dan kost dat, volgens mij... we zitten opzoeken naar verluid van stal met 120 koeien... kost een Lely sfeer tussen de 170 en 180.000 euro.
Ja.
Zeg maar zo'n 1400 euro per koe.
Ja, gemiddeld zo'n rond de 170.000, 180.000 euro voor een totale installatie.
Voor mij veel geld, maar ik weet niet of dat voor een boer ook zo is.
Nou, voor een boer is dat ook veel geld. Die boer kan dat... Op dit moment is dat lastig terug te verdienen. Daar zijn we eerlijk in. Maar nu wordt het wat complex. Maar er ligt een dossier in Brussel, dat heet het Renewer-dossier. Ja. Daar ligt een dossier waar Piet Adema zich heel hard voor maakt. Daar zijn
Mark
we heel
Rutte
blij
volgens
mee.
Mij ook, las ik toch?
Mark Rutte zelfs ook, die bemoeit zich er nu ook mee. En daar vragen we aan Brussel of die dierlijke meststromen... wel mogen worden ingezet op het land... Dan hoeft de boer dus geen kunstmest meer in te kopen. Mocht dat goedgekeurd worden, dan is het verdienmodel heel makkelijk. Dan is dat redelijk over tijd goed terugverdienbaar.
Renewer is eigenlijk een ander woord voor de mest hergebruiken.
Ja, de mest hergebruiken, ja. Ja.
En daar wordt dus nu voor gelobbyd?
Daar zijn veel landen voor. Maar het is nog niet een done deal. Het is nog niet afgetekend. Al horen we steeds meer signalen dat het wel voor elkaar komt. Dat zou het verdienmodel van die sfeer... heel positief maken. Kunstmest hoeft niet meer ingekocht te worden. En die stikstofemissies die worden significant verlaagd. En dat is toch ons grote probleem in Nederland op dit moment. Dus dat is 1. Mocht dat Renewer-document nou niet doorgang vinden... dan kijken we naar Den Haag. En dan kom ik even terug op Peter Wennink. Er is een significant bedrag gereserveerd in Den Haag... voor het uitkopen van boeren, omdat we stikstof willen reduceren. Wij zeggen nou, stop nou een x-bedrag... in innovaties zoals de Lely die sfeer. Overigens, er zijn nog andere bedrijven. Ik noem een Hanskamp, een JOZ. Die ook soortgelijke innovaties op dit moment aan het maken zijn. Want we zien gewoon een bedreiging. En daar zien we ook, dus ook een opportunity als maakbedrijf. Dus A, de renewal wordt goedgekeurd. Dan is het verdienmodel redelijk makkelijk uit te leggen. Wordt dat niet goedgekeurd, wil de overheid dan investeren in niet alleen uitkoop en opkoop, maar ook in innovatie waarmee je stikstof redelijk heftig kan reduceren.
Ja, hoe gaat het lobby in Brussel eigenlijk? Bellen jullie dan met Adema en Rutte van, kunnen jullie een goed woordje voor ons doen?
Het is ongelooflijk dat we nu over we zijn een boerenbedrijf die machines maakt. 2 jaar geleden hadden we nooit van lobby gehoord. Nee. Ja. Ik noem het in gesprek gaan met. Het laten zien van innovaties die we hebben. Dus daar werken we best wel hard aan. Dus we hebben veel politieke partijen over de vloer gehad. Ik heb zelf met minister Adema mogen praten een aantal keer.
En dan leggen jullie dat systeem uit.
Minister van der Wal. En dan leggen we het systeem uit. Ja. Zo werkt het. Ze komen ook kijken.
Ik kan me dan wel voorstellen dat ze misschien ook kopschuw zijn. Want als ik terugkom op het idee van innovatie, vorig jaar mei kwam er nieuws naar buiten. Was dat onderzoek van de Wageningen Universiteit. Ja. Dat stond al in NRC. Ja. Dat veel technologische innovatie in boerenbedrijven, bedoeld om de uitstoot te verminderen, minder goed werken dan gedacht. Ja. Dus de claims die gedaan werden, werden vaak niet gehaald.
Ja.
Nu doen jullie ook. Het is een forse claim. 70% minder stikstofuitstoot in de stal.
Ja.
Best een forse claim. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat Adema zegt, eerst zien dan geloven.
Nou, dat zegt hij ook. En dat is denk ik ook wel terecht. Allereerst, die onderzoeken vanuit Wageningen Universiteit waren op innovaties. Daar maakte de Lelysfeer geen deel van
uit. Klopt. Het ging over de vloeren bijvoorbeeld.
Het waren oudere vloersystemen. Ja. En daar bleek inderdaad de reductie niet zo heftig was.
Er waren ook grote investeringen voor boeren. Ja, er waren grote beloftes bij gedaan. En die bleek uiteindelijk niet waar te maken te zijn.
Ja, zeker. Dus daar kan ik 2 dingen over zeggen. Allereerst, wij meten, dus ons systeem is direct gerelateerd aan datamonitoring. Dus wij kunnen de opbrengsten, dus de vloeibare ammoniak of stikstof die verzameld wordt in een tank verzameld, die kunnen wij meten. Dus wij kunnen in principe real life zien of het werkt of niet. Dus dat is 1.
Dat is wel een verschil met die andere innovaties.
Dat is een heel groot verschil. Ja. Ten tweede snap ik de angst en het cynisme wel een beetje. Dus wij zeggen ook, ik heb al een paar keer gezegd in Den Haag, we hoeven niet meteen naar 1000 systemen uit te rollen. Wij zijn bereid om, laten we eerst met 100 systemen beginnen. Ik heb er nu 22 staan. Ik heb er 22 in Nederland staan. Nou, die doen allemaal wat we beloven dat ze doen. Laten we dan in een vorm van partnership beginnen met 100 uit te rollen.
Als een soort pilot.
Ja, en dan doen we er 200. En dan doen we er 500.
Ja.
Want
Want jullie geloven in het systeem?
Wij geloven in het systeem. Alleen, wij weten ook, in Den Haag wordt vaak genoeg bewezen innovatie. Voor mij bestaat bewezen innovatie niet. Want je begint met kleine aantallen. Nou, als we zien dat 100 werkt, nu werken de 22, dat weten we. Als 100 werkt, als 200 werkt, dan kunnen we langzaam
gaan uitrollen.
Ja. En daar willen wij ook skin in the game. Alex Koes had het ook over skin in the game. Maar wij kunnen daar ook skin in the game pakken. Want wij willen daar ook wel wat verantwoording
pakken. Dat is een beladen term, hè, sinds gisteren. Skin in the game, dat gebruikt Alex Koes als
eigenlijk. Ik ben fijn, hoor.
Dit is even zout in de wonden strooien hier.
Maar wij willen daar ook verantwoordelijkheid pakken. Want wij willen de boer, het laatste wat we willen is de boer op onnodige kosten jagen. Vooral als het niet werkt. Dat willen wij absoluut niet. We zijn een boer.
Ja, oké. Dus de Raad van State vorig jaar september zei dus bij die stikstofbesparende stalvloeren, stond niet vast dat die ook echt tot reductie zouden leiden. Er zijn allerlei clubs die letten op wat er gebeurt in de agrarische sector.
Ja, enorm.
Dus ik kan me voorstellen,
in de industrie sector.
In de industrie. Ik kan me voorstellen dat jullie denken, met onze machines staan we straks dus ook voor een rechter.
Ja, dat kan. Maar nogmaals, er is wel een verschil. Wij hebben gewoon real-life data. Hè? Wij kunnen dus mee. We moeten ook wel meegaan met de huidige innovatie. En niet
over toch, maar dan. Ik citeer nu milieujurist Tom van Hoofd van de Mobilization for the Environment, die club van Johan Vollebroek. Ja. Die zegt, de sfeer is voor de helft gebaseerd op hetzelfde dubieuze principe als de 2 vloeren die de Raad van State afschoot.
Ja. Nou ja, dat zijn zijn woorden. Dit is zo'n totaal ander systeem. De mensen die dat zeggen, die hebben dit systeem of nooit gezien, of die begrijpen het systeem niet. Nogmaals, we willen skin in the game pakken. We kunnen een voorzichtige uitrol beginnen. En dan kunnen we monitoren of het werkt. Nu gebeurt er helemaal niets. Mm-hmm. Nu gebeurt er niets.
Mm-hmm.
Nou, volgens mij is dat ook niet wenselijk.
Nee.
Het enige alternatief wat we nu hebben is vaarwel de helft van de veestapel. En elders komt het er lekker maal 2, maal 3 bij.
Ja.
En het verdienmodel verschuift naar het buitenland. Nou, ja. Als we dat willen, dan is dat een andere discussie, denk ik. Maar dan komen we wel op een ander punt. Wat is nou, we vragen ook om een soort lange termijn visie. Wat is nou hoe waren we er nou naartoe met landbouw in Nederland de komende 10 jaar? Want het gevaar is namelijk, het gaat dit moment alleen maar over de problemen en de stoppers. Daar gaat het elke keer over.
Hoe bedoel je dat?
Nou, als je de krant leest of het journaal, het gaat over stikstofproblemen, stoppers, verdienmodellen. Maar er zijn ook nog heel veel blijvers straks. Want we hebben wel voedsel nodig. Dus stel dat de helft of driekwart blijft, waar we mogen hopen, jonge boeren. Die hebben wel een visie nodig. Die hebben wel wat motivatie nodig om te blijven boeren. Dus het is ook belangrijk dat we het is niet alleen maar over de problemen en de stoppers gaan hebben, maar dat we ook een soort visie schetsen over
hoe
we
het dan
jaar,
wel willen.
Over 10 jaar willen we hier staan.
Als maar dat zei je net al in het begin van het gesprek in de zin. Je zei van ja, wij zitten hier met een overheid die een korte horizon heeft. Ja. En dit soort investeringen, dat zijn investeringen die je doet voor 7, voor 10 jaar, misschien wel langer als boerenbedrijf.
Zeker, ja.
Die kun je dus heel moeilijk nemen, zo'n beslissing om een dure investering te doen als je niet weet waar je aan toe bent. Vanuit de overheid, wil je maar zeggen.
Ja, en dat is ook wat we zien. We zien dat het investeringen in Nederland teruglopen, omdat er weinig long-term visie is. Want dat zijn significante investeringen. Als je investeert in Lely, heb je het over €100.000, hè, zomaar. Nou, daar wil je wel een soort garantie van hebben. Nou, dan ben ik over 5 tot 10 jaar ben ik ook nog boer. En ik heb het terugverdiend. En als je dat niet hebt, ja, waarom zou je dan investeren? Dus het is allemaal goed uitlegbaar. Mm-hmm. We moeten gewoon wat beslissingen gaan nemen. Want het staat nu 3 jaar stil. Eigenlijk, er gebeurt gewoon niks.
Nou, er gebeurt heel alles, maar vooral op snelwegen. Zo.
Nou ja, kijk. Onderschat niet de druk waar de boerengezinnen onder staan op dit moment. Mm-hmm. En ik praat helemaal niet het gebruik van agressie goed. Ik denk dat we dat alleen maar af kunnen keuren. Mm-hmm. Maar mensen onderschatten wel de enorme druk waar het gemiddelde boerengezin onder staat.
Ja.
Vergeet niet, de helft van de boerengezinnen die zitten op of onder het minimuminkomen.
Ja, maar moeten dan wel dus een dure investering doen terwijl ze een onzekere toekomst hebben?
Ja.
Dan is dat beeld van buitenaf bezien dat dus de agri, zeg maar, de agri-sector.
Ja, jij zegt moeten, dat is natuurlijk niet zo. Ik dwing het niemand op.
Nee. Als je toch je uitstoot wil terugdringen, zul je het van innovaties moeten hebben, zei in het begin van dit gesprek. Dat betekent dat je als boerenbedrijf zult moeten innoveren, toch?
Er is 25 miljard gereserveerd in Den Haag om boeren uit te kopen. Wij zeggen, ga goed in gesprek met die stoppers. Die zijn er veel. Geef ze een zeer goed, respectabel bedrag dat ze stoppen. Nou, dan heb je volgens mij al 15% van de boeren is al gestopt. En stop een significant deel in innovatie. Niet alleen in Lely, andere bedrijven zijn hiermee bezig. Dan hebben we al enorme stappen gezet.
Maar liefst wel in Lely, toch?
Nou, echt niet. Ik wil dat we de problemen in de sector, of de issues in de sector, stikstof, maar ook methaan, bodemgezondheid, waterkwaliteit, dat kan Lely niet alleen oplossen. Daar zijn de boeren al hard mee bezig, maar daar hebben ze ook ondersteunende bedrijven bij nodig. En dat is zeker niet alleen Lely. Wij kunnen die uitdaging niet aan.
Nee. Nou, hoe jullie straks verder gaan werken met technisch personeel, als je dat niet kunt vinden en moet concurreren met ASML bijvoorbeeld op dat vlak, daarover ga ik het zo hebben.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week spreek ik 4 kopstukken uit de wereld van de maakindustrie. Want ja, we hebben Pasen, dus een korte week. Later deze week is bijvoorbeeld Femke Wiersma te gast. Ze is van de Verde Groep over het Nederlandse vestigingsklimaat voor het midden- en kleinbedrijf in de maakindustrie. Vandaag de gast André van Troost, CEO van Lely, de ASML in de agri-sector, volgens Bas van Werven. Komend half uur wil ik graag nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk het feit dat jullie van origine een familiebedrijf zijn en innovatie en productieproces bij jullie bedrijf. Maar ik ga eerst naar de kettingvraag toe. Gisteren had ik een heel ander gesprek. Toen trapte deze week af met Hans Grunfeld. Hij is directeur van de VMW, de brancheorganisatie voor bedrijven die veel energie en gas verbruiken. Horen jullie daarbij eigenlijk?
Nee, eigenlijk niet.
Nou, schitterende contributie, hè? Ja. Had deze vraag voor jou.
Nou, ik begrijp dat, dat hij zich met name met zijn industriële robots richt op de agrarische sector. En als ik kijk naar de uitdagingen van de industrie en de agrarische sector, dan zie ik veel gelijkenissen. Namelijk het op wereldwijde markten actief zijn, concurrerend blijven en tegelijkertijd natuurlijk ook de overlast voor de omgeving moeten verminderen, verduurzamen. En een wensenlijstje richting de politiek om dat allemaal mogelijk te maken. Nou, mijn vraag zou dan ook zijn, wat kunnen wij doen om ervoor te zorgen dat die randvoorwaarden en de tijd gekregen wordt, we hadden het er net al eventjes over, die bedrijven ook in de agrarische sector in staat stelt om tegelijkertijd de transitie te kunnen maken en concurrerend te blijven?
Ja, wat kun je doen?
Dat is een hele lange vraag.
Ja, en ook best een ingewikkelde.
Ja. Ja, wat kunnen wij doen? Wij kunnen doen door hier te zitten, door ons verhaal te vertellen. Door vooral in de agrisector is toch weinig kennis van wat mogelijk is en waaraan gewerkt wordt. En zolang mensen, zolang beleidsmakers en belangrijke stakeholders dat niet weten, kunnen er beslissingen genomen worden die ons voorbij gaan. En daarom zijn wij nu veel actiever in het communiceren waar we allemaal mee bezig zijn en problemen die we wel kunnen tackelen middels innovatie. Dus het is vooral het vertellen van je verhaal. Het is inderdaad het, ja, het lobbywerk. Maar ja,
Het in gesprek gaan met.
Yeah. De deuren openzetten. Duidelijker communiceren wat mogelijk is. Ja, dat is wat wij kunnen doen. En ik wil ook, wij willen ook graag helpen om een wat langere termijn visie te schetsen. We waren natuurlijk redelijk dichtbij een landbouwakkoord niet zo lang geleden. Nou, daar hebben we ook een aantal dingen mogen inbrengen. Daar moeten we ook lef tonen en ook aan tafel durven zitten om ook lange termijn te gaan denken. Dus daar zijn we absoluut toe bereid.
Ja. Dus jullie zaten daar en dan zie je dat het uiteindelijk er niet komt?
Nou, wij zaten niet aan tafel, maar onze mening is een aantal keer gevraagd. En ja, uiteindelijk is het geklapt ik weet niet eens de details wat erin stonden. Maar het is jammer dat het geklapt is. Niet omdat wat erin stond werkelijkheid moest worden, maar omdat er nu nog steeds helemaal geen visie is. Er is nog steeds geen plan.
Nee.
En dat moet er echt wel gaan komen. En ik weet dat het een cliché is, maar hoe kan je nou boeren 5, 10 jaar... onze innovatie duren 7 tot 10 jaar om op de markt te brengen. Hoe weet ik nou wat ik nu moet innoveren als ik niet weet wat het beleid is over 10 jaar?
Ja.
Dat is heel lastig, is dat.
Maar dat is voor jullie dus ook lastig, want als we daar eens op inzoomen op die innovaties dan, 7 tot 10 jaar, dan weten jullie dus ook niet of er over 7 tot 10 jaar ook daadwerkelijk vraag is naar die innovatie. Dus dan neem je ook een groot risico.
Ja, ik heb het nu al specifiek over Nederland. Hè. Kijk, ja. Hoe wij innoveren, wij zien de kansen en de uitdagingen in de sector die op ons afkomen. Nou, die hebben we gedefinieerd als allereerst is het natuurlijk het klimaat. Hè. Dus dat is stikstof, maar dat is ook methaan. Natuurlijk, wat ook een uitdaging is. Zoals ik zei, bodemgezondheid, waterkwaliteit, dat is één. Het verdienmodel van de boer moet ook echt beter worden. Daar moet echt stap in worden gezet. Dus dat zien we als een tweede uitdaging om op te innoveren. Ten derde, diergezondheid. Die moet beter worden. De dieren moeten zo gezond mogelijk de melk kunnen produceren. En als vierde, om het gat tussen die boer en de burger te verkleinen. Dus die hebben wij als 4 speerpunten benoemd in onze Farm of the Future.
Het gat tussen de boer en
de burger verkleinen. Want dat neemt ook alleen maar significant toe. Hoe kunnen we die twee samen, nauwer samenwerken?
Hoe kun je dat met innovaties doen?
Nou, je kan bijvoorbeeld korte keten is een heel hip topic, toch? Nou, wij hebben bijvoorbeeld een mini melkfabriek ontwikkeld. Daar hebben we er nu 4 van staan, 5 zelfs al in Nederland staan. Waar de boer heeft een eigen melkfabriekje op zijn erf. Dus de melk gaat direct die fabriek in. Die fabriek die pasteuriseert, homogeniseert, bottelt en labelt die melk. En die gaat direct naar Albert Heijn, naar Jumbo, naar Picnic. Nou, daar wordt het verdienmodel van die boer wordt mee vergroot. Maar ook het verhaal wat die boer kan vertellen, dit is echt mijn melk. Zo heet het merk overigens ook, wat in de supermarkten staan.
Ja, kijk vooral, is er een foto van een boer erop?
1 plekje hoger dan u normaal kijkt. Daar staat de mijn melk. Ja. Melk. Maar daarmee wordt die boer kan zijn verhaal vertellen aan die burger. En die burger begint het misschien wat beter te begrijpen hoe die boer nou werkt, hoe alles tot stand komt. Nou, je kan ook innoveren om die twee wat nauwer samen te brengen. Dit is maar een heel klein voorbeeld.
Luisteren de boeren dan ook naar de burgers eigenlijk?
Want, ja, nou,
soms het idee misschien wat.
Nou, dat is wel een hele goede vraag. De boeren die net zoals Lely Lely beseft de boer ook steeds meer dat hij of zij wel zijn deuren open moet gaan gooien en zijn verhaal moet gaan vertellen. En dat zie ik wel, daar zie ik echt prachtige ontwikkelingen. Dat zie je steeds meer gebeuren. Ja. Er zijn weinig boeren die nog zeggen, joh, mijn deur is dicht en bemoei je er niet mee. Ja. Dat is een beetje een beeld van vroeger, maar daar kom je niet meer mee weg.
Maar jullie doen dus, jullie zetten in op een innovatie, dan ga je dat ontwikkelen. Uiteindelijk, er wordt in geïnvesteerd, in menskracht, in investeringen, et cetera. Als dan die machines worden in elkaar worden gezet, dat gebeurt dan ergens in Oost-Europa? Of?
Nee. Familiebedrijf, wij houden dat dicht bij huis. Dat gebeurt in Maassluis.
Dat gebeurt allemaal in Nederland. Jullie hebben hier de engineers zitten.
Dus we doen het in Maassluis, aan de ene kant. En aan de andere kant hebben we een fabriek in het prachtige Pella, in Iowa, in Amerika.
Wie kent
het
niet?
En daar bouwen we voor de Amerikaanse en de Canadese markt. Ja. Dus we hebben twee productielocaties.
Ja. En die grondstoffen, waar komt dat vandaan?
De toeleveranciers, die komen veelal dicht bij huis. Natuurlijk chips, et cetera. Ja, dan kijk je toch naar Azië. Maar ja. we sourcen veel dicht bij huis ook. Ja.
Dus alles komt van dicht bij huis? Productie is
niet alles.
Of chip veel, sorry. Ja, nee, maar de productie zit dicht bij huis. De ingenieurs zitten hier. Ja. Dat kan in Duitsland allemaal goedkoper, toch?
Dat kan goedkoper, maar we zijn een familiebedrijf met wat values en een moraal kompas. En wij vinden het fijn dat wij de lokale omgeving werkgelegenheid kunnen bieden. We vinden het fijn dat we lokale producenten kunnen laten leveren aan ons. Dat is nou eenmaal een familiebedrijf eigen. Dat is toch wat anders dan een grote corporate waar ik ook gewerkt heb.
Ja. Dat Pella, hè, Iowa, dat is wel leuk om dat te vergelijken. Want daar hebben jullie dus ook een productiehuis staan. Iowa is volgens mij een van de grootste landbouwstaten van Amerika,
klopt,
toch? Of niet?
Ja, corn and beans.
Oké.
Okay. Groeien daar.
Dat is een beetje wat je daar ook eet dus.
Veelal.
Ja. Hoe is hoe word je daar als landbouwinnovator benaderd en ontvangen?
Nou, dat is daar...
Gelijk met hier?
Ja, het is lastig om... De Amerikaanse boer is best conservatief. En ik kan dat uitleggen. Wij kijken naar de adoptie van robotica. En we zien in Nederland dat de adoptie... Dus dat 30% van de boeren nu geautomatiseerd, gerobotiseerd zijn. In West-Europa is dat ongeveer 20%. In Amerika is dat slechts 1-2%. Dus we hebben nog een hele lange weg te gaan daar.
Hoe is dat te verklaren?
Ja, dat is deels toch wel de conservatieve Amerikaanse boer. Die wat minder open staat voor innovatie.
En het ook niet nodig heeft blijkbaar.
Het kan gebruiken. Want het is gewoon een feit dat de melkopbrengsten omhoog gaan. En je meer data verzamelt. Dus dat zijn feiten die boer ook kan gebruiken. Dat is het één. Maar ook, wat ons ook niet helpt, is dat de gemiddelde Amerikaanse boer heeft heel veel koeien. Ik zei eerder, die 250 megastal. Nou, in Amerika begint het bij 1500. En ja, als je 5000, 10.000 koeien hebt, onze robot, onze melkrobot, doet 50 tot 60 koeien. Ja, dan moet je wel heel veel melkrobot hebben om die hele stal te bewerken. Die robots hebben ook allemaal onderhoud nodig, dus dat werkt ook niet. Mm-hmm. Maar alles wat daar nog een familiebedrijf is, dus 1000 koeien of minder, daar gaan we gestaag verder. Daarboven is het wat lastiger. Ja.
Of zijn jullie daar ook met innovatie bezig voor dat soort grotere bedrijven?
Daar kan ik niks over zeggen.
Okay, nou, daarmee is het antwoord gegeven.
Maar het is wel een goede vraag.
Ja, want Amerika, als je zegt 1% is daar...
1 tot 2%.
1 tot 2%. Ja. Dan is dat ook een groeimarkt dus.
Ja, enorm. En Azië precies hetzelfde. Daar zitten we ook op 2-3%. Wij zitten in een groot aantal landen in Azië. En ook daar is het potentieel nog enorm. Ja.
En nou is het natuurlijk zo, dat nou staan er overal machines en producten van Lely over de hele wereld. Maar laten we bijvoorbeeld hier op Nederland ook focussen of op Europa.
Ja.
Hartstikke moeilijk om bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs daarvoor te vinden, toch?
Ja, dat is denk ik wel. Mensen vragen vaak, wat is de nummer 1 bedreiging? Dat is personeel vinden. Die robots moeten allemaal onderhouden worden. We hebben zo'n 3000 service personeel wereldwijd. En die mensen vinden, dat is lastig.
Want dan concurreer je met bedrijven?
Ja, je concurreert met iedereen die service monteurs nodig heeft. Van de liften tot de ASML's, tot you name it. Hè, car mechanics. Het is gewoon het service en onderhouden van. En dat is echt wel een uitdaging.
Ja, en dan is jouw verhaal als CEO, maar je moet het echt bij ons komen doen omdat?
Nou, kijk, we hebben natuurlijk die agrarische link. Hè, dus we zien veelal toch wel dat mensen met een agrarische link, een gevoel voor die sector, die willen graag voor Lely werken. Mm-hmm. Maar als ze die link helemaal niet hebben, dat gevoel helemaal niet hebben, dan wordt het lastiger. En dan gaat het erom als familiebedrijf goed voor je mensen zorgen. En dat gaat er niet alleen over salaris, maar het gaat ook van hoe erken je ze, hoe promote je ze, hoe train je ze. Dus dat is dan onze het voordeel wat wij hebben als familiebedrijf, daar focussen we wel heel sterk op.
Ja. Ja. En hebben dan die onrust als het gaat om de boerensector in Nederland, en heeft dat dan invloed op het werven van personeel?
Ja,
merken jullie dat?
In Nederland wel, ja. In Nederland wordt toch wel gevraagd om we nemen natuurlijk steeds meer, voor mij zijn het jongeren, ze zijn niet zo jong meer, maar we nemen natuurlijk steeds meer jongeren aan. En ja. die vragen wel allemaal, stuk voor stuk, oké, maar wat is jullie toekomstvisie? Waar ga ik aan werken? Dus die willen wel zien dat er stappen worden gezet. Mm-hmm. Dus alleen een heel veel snellere, grotere melkrobot.
Dat is niet meer genoeg.
Dat is niet meer genoeg. Hè? Want we hebben ook stikstof, we hebben ook methaan. Nou ja, ik kan ze allemaal weer noemen. Daar moeten we ook wat gaan betekenen.
Ja, en daar vragen die jongeren dan ook echt naar?
Ja, die vragen daarnaar. En die nemen we mee in ons verhaal. Hè? Net wat ik zei.
Maar dat verhaal is dan lees ik bijvoorbeeld op de site. Zeg jij, al sinds 1948 zit het in ons DNA om de uitdagingen van vandaag om te zetten in de kansen van morgen.
Ja, prachtig.
Ik snapte alleen niet wat het betekende. Dus daar kom je niet meer weg bij die jongeren.
Niet? Ja, nee. Maar die jongeren benoemen juist de uitdagingen die er zijn in de sector. Die benoemen juist uitdagingen waarvan mijn antwoord vaak is, ja, maar dat zijn kansen van morgen, want wij innoveren.
Wat bedoel je daarmee dan?
Wij innoveren, dat is wat wij doen. Ja. En wij hebben een aantal uitdagingen gedefinieerd, ja, die zal ik niet weer noemen, mm-hmm. En daar gaan wij de komende tijd gaan wij op innoveren, daar gaan wij oplossingen voor bieden, want dat is wat we doen, dat doen we al jarenlang. Dus dat is het verhaal wat wij schetsen. En dan hebben we een farm of een boerderij van de toekomst met die thema's die ik eerder benoemde.
Ja, die vier.
Die vier, dat is wat we voorhouden. Dat zeggen, daar gaan we met z'n allen aan de slag.
Nou, dan weten ze niet hoe snel ze moeten steken.
De komende 10 jaar. En dan is hun vraag ook meteen, ja, maar hoe lang wordt er nog melk gedronken? En ook een hele goede vraag. Ja,
terwijl ze in een havermelk cappuccino zitten te roeren.
Sommigen doen dat en dat is helemaal geen probleem.
Wordt ze niet met pek en veren pand uitsturen.
Haver en soja komt ook van de boer. Dat wordt nog wel eens vergeten. Ja, ja. Ja, wordt niet in een fabriek geproduceerd.
Nee.
Dus dat is oké. Okay, maar zolang de melkconsumptie stijgt, en die stijgt 2% per jaar, ja. De komende 5 tot 10 jaar... Ja, dan hebben wij nog een hele grote rol van betekenis daar. Dus,
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five van de maakindustrie. Gisteren sprak ik met Hans Grunfeld. Het ging over het energieverbruik in de Nederlandse maakindustrie. Het is terug te luisteren via BNR, onze eigen app of de site. Ook via de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast André van Troost, CEO van Lely. Hij zit even te kijken hier naar CNN, want er is nu iets van een stormsysteem in Amerika voorbij komen. Loopt ook over Iowa heen, zie ik. Hè?
Ja, ik zie het. Ja. Oh.
Dan gaan we dicht doen bij de fabriek daar. De landbouwmachinebouwer Lely. Jij bent de allereerste CEO daar zonder die achternaam te dragen.
Ja, klopt. Ja, ja. De eerste. Ja.
Ja. Ja. Hoe vaak kijkt de familie nog mee over jouw schouder?
niet te vaak. Nee, ik heb heel goed contact met de vorige CEO, Alexander van der Lely, die nu voorzitter is van de Raad van Commissarissen. Heb ik uitstekend contact mee. Dus wij spreken elkaar of we hebben elkaar zeker wel 1 keer per week. En dan 1 keer per kwartaal breng ik officieel verslag uit aan de commissarissen. Dus dat werkt heel goed.
Was de grote stap voor de familie om iemand zonder achternaam er neer te zetten?
Dat denk ik wel, ja. Dat lijkt me wel. Dat was een significante stap. Maar ja.
Hoe overtuigde jij ze?
Nou, ik werkte al een tijd voor Lely. Ik ben nu 4,5 jaar CEO, geloof ik. En ik was al 5-6 jaar werkzaam in het bedrijf. Ik had heel veel rollen gehad. Ik zat ook al in de raad van bestuur. Dus ik rapporteerde al aan de voormalige CEO. Dus ja, het vertrouwen was er, denk ik. En ja, voor hen was het ook een sprong in het diep. En voor mij ook. Maar het lijkt tot nu toe, gaat het goed.
Nou, we begonnen met die cijfers.
Ja.
En best klinkende cijfers die je neerzet. Tot nu toe.
Ja, nee, de cijfers die zijn uitstekend. Maar dat ben ik niet. Ja, dat ben ik zeker niet alleen.
Nee, we hebben heel veel natuurlijk
mensen die daar keihard aan werken. En het is geen keiharde drijfveer, hè, omzetten. We zijn innovatie. Ik word meer afgerekend op het aantal innovaties wat ik op de markt breng. Ja. En hoe ik het leven van de boer beter maak dan mijn omzet en mijn winstcijfers. Ja. Welkom bij het familiebedrijf.
Prachtig, ja, dat is prachtig. Dan, ja, wel interessant. Ja. Want ik, in de voorbereiding op deze week viel de redactie mij op dat er binnen de maakindustrie veel familiebedrijven zijn.
Ja,
dus dat termijn, beeld hadden wij. Klopt dat of niet?
Ja, dat klopt. En dat is vooral heeft te maken met lange termijnvisies.
Leg het eens uit.
Nou, kijk, de grootste taak van het familiebedrijf is om het bedrijf gezond over te dragen aan de volgende generatie. Ja. Dat is waar ik het voor doe. Dat krijg ik vaak genoeg te horen. Daar heb je nou eenmaal een langetermijnvisie en een langetermijnplan voor nodig. Mm-hmm. Dus denk je veel meer lange termijn. Dus ben je bereid om daar meer in te investeren. En niet om de winsten van volgend jaar te optimaliseren. Kijk, als ik stel dat ik kan je garanderen dat ik de winsten van Lely zwaar zou kunnen maximaliseren, dan ga ik vanaf morgen alleen maar melkrobot verkopen. Want dat ding gaat als zoete broodjes over de bank. Hij heeft geweldige marges. Ja. Maar we willen ook wat op de andere vlakken betekenen. Dus innoveren we daar en investeren we daar. En ja, dat duurt nou eenmaal wat langer voordat het wat opbrengt. Ja. Kijk naar de Lely Sfeer. We zijn al 3 jaar aan het zeulen.
Met dat ding.
Ik heb er nog geen stuiver. Ja, nee, maar het is de gedachte van de lange termijn. Ja. En ik heb hiervoor bij Procter & Gamble en bij Danone gewerkt. En dat waren ook fantastische bedrijven. Zoveel geleerd. Maar ja, sorry, maar veel verder dan een aantal jaar wordt er toch over het algemeen niet gedacht.
Nee, die horizon is eenmaal minder ver dan bij familiebedrijven.
Ja.
En dat heeft met dat overdracht van generaties te maken.
Dat is denk ik wel waarom dat is.
Ja, vorig jaar via de Lely 75 jaar bestaan.
Ja.
Uitgebreid gevierd. Duizenden gasten was het. Vuurwerk, drones, festivalterrein op de campus in Maassluis. Het kon allemaal niet op. Hoe was de sfeer op het feest?
De Lely sfeer?
Ja. Stond u er in het midden trouwens, of niet de Lely sfeer?
De sfeer was gematigd positief. Het is net zoals onze omzetcijfers. Hè? Dus we groeien hard, maar het gaat niet zo goed met de boeren. Dan ben je gematigd.
Ja.
Hè? Dus het feest was ook gematigd positief. Kijk, ik kan niet nooit wat vieren met mijn personeel, omdat de sector in West-Europa wat onder vuur staat.
Nee.
Want mensen willen wel af en toe ook recognition krijgen. Hè? Er wordt hard gewerkt. Ja, dan moet je wel een vorm vinden van af en toe wel vieren.
Mm-hmm.
Ja, maar dat moet je dan redelijk gematigd doen. En dat is ook niet zo gek, denk ik.
Nee, nee.
En over, ja, nou ja, dat is.
Nee, wat wil je zeggen?
Nee, dat is wat het is.
Ja.
Nou, we zijn een wereldwijd bedrijf. Dat blijf ik zeggen. We verkopen in 52 landen.
Precies, dat kun je dan ook vieren.
Dat kan je ook vieren.
Ja.
Ja. Dus dat proberen we dan ook te doen. Die gasten die kwamen ook uit China, ook uit Japan, ook uit Amerika, ook uit Australië, waar deze druk niet ervaren wordt op dit moment.
Nee.
Dus dat is toch heel anders.
Ja. Dan werk je toe natuurlijk naar een 100-jarig bestaan uiteindelijk. Ja, en misschien wel veel langer. Hè, maar laten we eerst de eerste horizon is die 100-jarig bestaan.
Ja.
In die 100 jaar dat Lely straks zal bestaan, welke plek neemt deze eerste CEO zonder de achternaam Lely daarin? In op.
Is dit? Ik heb geen idee.
Nou ja, dat is wel iets waar je mee bezig bent, denk ik, toch?
Nee.
Waar je bedrijf naartoe wil brengen.
Oh, op zo'n manier.
Welke stap jij wil zetten in die familiegeschiedenis?
Nou, dat is vooral. Ik noem het weer, maar dat is het blijven innoveren om uitdagingen aan te pakken, om echt wat te betekenen. Stel, we doen nu stikstof. Hè? Nou, ik hoop dat het gaat lopen. Stel, wij komen ook met een fantastische methaanoplossing. Ja, dat is ongekend. Daar willen we voor staan. Verdere stappen in diergezondheid. De verdienmodellen van die boer verbeteren. Dat we daarop verder focussen. En dat we daarom bekend staan. En niet omdat we 2 miljard, 3 miljard, 10% winst, 20% winst. Dat is echt niet waar wij het voor doen.
Nee. Je gaat niet de CEO zijn die Lely naar het buitenland brengt?
Qua vestiging.
Ja.
Nee, dat het zeker niet. Nee,
dat is
want
niet
ik heb net
100 jaar.
Vorig jaar een prachtige nieuwe uitbouw door de koning geopend. Ja. En die forse investering die.
Die moet er wel even uitgaan.
Nee, dat gaat voorlopig echt niet gebeuren.
Nee. Dat heeft dan te maken met klimaat in Nederland. Hè? Daarom vraag ik er ook naar hoe er naar een bedrijf als Lely wordt gekeken. We begonnen dit uur, daarom vraag ik er grappend naar van, nou, je bent niet de CEO die jullie naar het buitenland toe gaat brengen, met het klimaat in Nederland voor de maakindustrie.
Ja.
Wat zou er moeten veranderen om het voor jullie eigenlijk nog aantrekkelijker te houden om hier te blijven? Of te blijven produceren?
Nou, allereerst, en dan kom ik weer terug op een eerder punt. Zou het fijn zijn als er een wat langere termijn landbouwvisie komt? Van wat willen we nou als Nederland?
Ook op de maakindustrie zelf?
Ja, zeker ook. Maar wij zijn zo gerelateerd aan de aan de landbouwsector.
Daar voel je eigenlijk meer bij thuis horen.
Daar voel ik eigenlijk meer dan de technische industrie. Natuurlijk is het is vergelijkbaar, maar voor ons is landbouw.
De DNA
dat zit daarin. Nou, dat is één. Zeker ook dat we dus ook wat meer lef tonen op innovatievlak. Dat we meer stappen durven te zetten met elkaar. Dat we skin in the game, zowel politiek als bedrijven, als leden, want er zijn er veel meer.
Mm-hmm.
Dat we die uitdagingen durven te tackelen. En ja, ook het dat er ook in innovatie geïnvesteerd blijft worden. Bijvoorbeeld het groeifonds, wat nu even on hold is gezet, waar af en toe is uitgegraaid wordt. Ja, dat doet echt pijn. Willen we nou innoveren en technologisch voorop lopen in Nederland of niet? Dus daar zou ook al wat beslissingen over moeten worden genomen.
Ja. Ja. Die kettingvraag, jij kreeg een lange, je mag ook een lange stellen, maar ook een korte. En Arnoud de Jong, de managing director van onderzoeksinstituut TNO. Heb je ook wel eens wat mee te maken? Kan
zeker,
me voorstellen.
Ja.
Wat zou je willen vragen?
Ik heb een hele korte vraag. Hoe gaat TNO om met de twijfels die er toch wel zijn op innovatiebeleid vanuit Den Haag? En bijvoorbeeld het groeifonds, wat nu on hold is gezet, waar af en toe wat uit wordt gehaald, waar niet toe wordt gekend wat toegezegd wordt. Hoe gaan zij om met die onzekerheid? Mm-hmm. Want ja, zij zijn toch wel heel erg innovatie-technologisch gedreven. Dus doet dat hun pijn? Houden ze zich daarmee bezig? Hebben ze een vinger in de pap of niet?
Er wordt ook wel eens vraagtekens gezet vanuit de sector, van de agri-sector, bij TNO-resultaten.
Nou, niet door mij.
De boeren, toch? Die dan zeggen, nou, we moeten eens daar bij het kantoor gaan kijken.
Nou, weet je wat het is? Ik kan dat wel verklaren. Er wordt vaak gezegd de boer. Dus de boer doet dit niet. Of de boer. Maar uiteindelijk hebben we het over 10.000 boeren die allemaal anders opereren. Bijvoorbeeld die stalvloersystemen is prachtig. De ene boer gebruikt het correct. Dus zag je goede resultaten. De andere boer die gebruikt het niet eens. Daar was het in een stal waar geen koeien stonden. Ja, dus zijn de resultaten niet juist. Nee. Vergeet niet, de boer. Je hebt te maken met tienduizenden bedrijfjes die allemaal anders opereren. En daarom is het zo mooi als je data-gedreven applicaties en innovaties kan ontwikkelen. Want daar heb je real-time gegevens van wat wel en niet werkt.
Ja. Het is een duidelijk verhaal. De uitdaging van vandaag, omzetten in, wat was het? De kans van morgen.
Ik ga er toch nog eens naar kijken.
Ja, André van Troost, dank voor de komst. Het was een interessant uur. CEO van landbouwmachinebouwer Lely. Deze aflevering en alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Kun je doen in onze eigen app. Ook je favoriete podcastkanaal werkt. Hoef je geen aflevering te missen. Nieuw deze zender. Hij is in aantreding, hoor. Hij gaat er echt aankomen. Thomas van Zijl, BNR Zaken doen. Tot morgen.
BNR's Big Five van de maakindustrie wordt mede mogelijk gemaakt door Zee. Het event voor de Zuid-Hollandse technologische industrie.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.